Goedemiddag, broeders en zusters, luisteraars thuis. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze middagdienst. Ik heb voor u de volgende mededelingen. In het gezin van broeder en zuster Laurens en Marian Foekens is op 23 maart een dochter geboren. Haar doop- en roepnaam is Daphne. Goede vrijdag, komende vrijdag, is er om 19:30 een dienst. En volgende week zondag, Pasen, zullen we zo de Heer wil het heiligavondmaal vieren. De gebedsavond die normaal gesproken de eerste vrijdag van de maand gepland is, die verschuift een week en die wordt gehouden op vrijdag de 8e. Een mededeling op verzoek van het team van de Kinderbijbelclub van groep 5. Op paaszondag willen we in de middagdienst met de kinderen van groep 5 en 6 het paasproject afsluiten. Dat gaan we doen met de film The Prince of Egypt, die we dan laten zien en bespreken. Omdat dit wat meer tijd vergt, het verzoek aan de ouders om de kinderen al voor de dienst om 16:30 naar de kidskoepel te brengen. Daarop deze oproep aan de kinderen, maar vooral ook aan hun ouders, om hier de volgende week zondagmiddag aan te denken. De eerste collecte is bestemd voor de zending Oekraïne-commissie en de tweede collecte is bestemd voor Villa Klarendaal. Onze voorganger is dominee Gert Hutten. Een officiële mededeling. De kerkenraad moet u meedelen dat broeder Henk Bollehuis zich heeft onttrokken als lid van onze gemeente. In de ochtenddienst vanochtend is al voor broeder is in gebed dit aan de Heer opgedragen. In het mededelingenblad van vorige week kunt u hier meer over lezen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent en ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn en dat we met elkaar weer ons mogen laten verfrissen door Gods woorden. En willen met elkaar stilstaan bij het laatste gedeelte van de serie Bijzondere Uitspraken van Jezus. En het thema is vandaag lijden en zonde. Dus lijden en zonde. En we zullen met elkaar ons ook gaan voorbereiden in deze dienst op de viering van Goede Vrijdag, die aanstaande vrijdag zullen vieren. Laten we met elkaar gaan staan en laten we ons hart gaan richten op God. En dan gaan we met elkaar zingen. En dan zingen we met elkaar opwekking 595. En daarna uit het gereformeerde kerkboek gezang 89. Dat is Jezus, leven van mijn leven. En daarna is het fotum en de zeef. Thank you. We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten van het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier in de kerk bij elkaar mogen zijn. Wat is het fijn om elkaar te mogen ontmoeten. Wat is het fijn om ook te mogen luisteren naar uw woorden. Wat is het heerlijk als u zichzelf weer bekend maakt door de Bijbel. We mogen u zoeken en dan zegt u dat u zich laat vinden. Vader, wil u danken dat we kunnen zingen en dat we onze stem mogen gebruiken om uw naam groot te maken, om u te verheerlijken. Vader, we hebben ook het verlangen dat we in deze dienst ook iets van uw grootheid mogen zien. En dat we ons weer mogen richten op uw geweldige grootheid. Vader, wil u danken dat we kunnen bidden. Uw dienstknecht Jeremia die zegt in de Bijbel dat u een plan hebt met ons leven. En hij vertelt ons dat u ons geluk voor ogen hebt. En dan zegt hij erachteraan dat ons geluk is dat de hemel open is. Dat u altijd naar ons luistert. Maar zo mogen we het gebed ook zien. Dat is ons geluk. De hemel is open. We mogen alle dingen in ons leven steeds maar weer bij u brengen. En steeds maar weer ook voor uw troon brengen. En u kijkt vanuit de hemel naar ons. Vader, en dat is eigenlijk de beweging die wij steeds maar weer moeten maken. Dat we leren leven en leren denken vanuit uw hemel, vanuit u. Vader, we zijn zo vaak net als de torenbouwers van Babel. Die dachten dat ze zelf een toren konden bouwen naar u, dat ze zelf moesten opklimmen naar u. En die stoer zeiden, wel aandaan, laten wij het nu zelf allemaal gaan doen. Vader, zo zitten we als mensen allemaal in elkaar, dat we steeds maar weer zeggen, wel aandaan, laten we het zelf allemaal gaan doen. Vader, we danken u dat u ons zoveel geeft vanuit de hemel. We hebben zoveel redenen om u te danken. Om op onze knieën te gaan en u te loven en te prijzen. Vader, we danken u voor al die kostbare gaven. Voor werk. Dat we naar school mogen gaan. Dat we elkaar mogen liefhebben. Dat we vriendjes mogen hebben. Dat we mogen eten en dat we kleren aankunnen. Dat we een dak boven ons hoofd hebben. Dat we liefde mogen doorgeven ook aan andere mensen. Vader, ik dank u voor al die nieuwe mensen die we ook mogen zien in de kerk. Dat we echt zien dat mensen door uw liefde worden veranderd. Vader, dat is zo'n wonder. Dat u belooft dat u door uw liefde van ons nieuwe mensen zult maken. Vader, in deze week dan willen we ons gaan voorbereiden op Goede Vrijdag en op Pasen. En geef vader dat we daar ook de tijd en de ruimte voor mogen vinden om ons te richten op uw kruis, Heer Jezus. Dat we erover mogen nadenken wat dat precies betekent. Want daar aan het kruis, op Golgotha, daar is de wereld veranderd. Vader, wat een wonder is dat. Vader, wil u bidden of u ons een hele gezegende dienst wilt geven. Met elkaar, dat we tot rust mogen komen aan uw vaderhart. Wil u bidden of u ons met uw Heilige Geest wilt geven dat we de woorden die tot ons mogen komen mogen begrijpen, dat we aangeraakt mogen worden door uw evangelie. Vader, dank u wel dat we kunnen bidden. Dank u wel dat we kerkdiensten mogen hebben. Dank u wel dat u zorgt voor deze wereld. U bent niet alleen maar met ons persoonlijk bezig, maar u hebt een plan met deze wereld. Geef dat we dat plan nooit uit het oog verliezen. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor de Heer Jezus. Hij heeft alle macht. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. En we bidden in zijn naam. Amen.
Nou.
hadden we een lied, had ik een lied in de liturgie gezet voor de kinderen. Maar ik zag niet op de mededelingen staan dat er ook kinderbijbelklas was. Hoe zit dat precies? 7-8? Oké, dit is kinderbijbelklas voor groep 7-8, hoor ik net. We gaan met elkaar een mooi lied zingen over Goede Vrijdag. En dat is het lied, bekende kinderlied, Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha. Ik nodig u uit om met mij te lezen uit Gods woord aan ons, Johannes 9. En de Heer Jezus heeft in hoofdstuk 8 in Johannes 8 uitgelegd dat hij het licht is van deze wereld. En in hoofdstuk 9 zien we dan concreet wat dat betekent, dat hij het licht is van deze wereld. Aan het einde van hoofdstuk 8 gaat het ook nog over de mensen die Abraham hebben gezien. Dat is bijvoorbeeld Ties van der Wal, die is net 50 geworden. We lezen hoofdstuk 9. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En na deze woorden spuwde hij op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder. En hij streek die op de ogen van de blinden en hij zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam betekent in onze taal gezondere. En de man ging weg en hij waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. En zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei: ja, die is het. En de ander: nee, maar hij lijkt er wel op. En de man zelf zei: ik ben het echt. En toen vroegen ze hem: hoe zijn je ogen open gegaan? En hij zei: iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. En ik ging erheen en toen ik me gewassen had kon ik zien. En ze vroegen hem: waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farisee. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. En ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb hem gewassen en nu kan ik zien. En sommige fariseeën meenden: zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat. Maar anderen zeiden: hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? En er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinden: wat denk jij zelf van deze man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hem: is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem maar mooi zelf. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. En daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer opnieuw bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij, maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan: wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik toch al verteld, zei hij, maar jullie luisteren niet. Wat willen jullie nog meer horen? Willen jullie soms zelf ook leerling van hem worden? En nu vielen ze tegen hem uit: jij bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. En van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u dat niet begrijpt, waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. En dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God komt, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze: jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. En Jezus hoorde dat en zocht hem weer op. En hij vroeg: gelooft u de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: ik geloof, Heer. En hij boog zich diep voor Jezus neer. En Jezus zei: ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. En dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien. En dus blijft uw zonde. Zover de lezing uit de Bijbel. We zingen met elkaar uit het Liedboek voor de Kerken, gezang 95, vers 1 en 3. vandaag de laatste preek in de serie Bijzondere Uitspraken van de Heer Jezus. En we willen ons dus nogmaals in deze dienst ook voorbereiden op de viering van Goede Vrijdag en Paas. Het thema is lijden en zonde. Dus ons lijden en de zonde. Goed, we willen met elkaar eens nadenken over het gedeelte wat we hebben gelezen, dan met name over de eerste 12 versen. En ik heb de rest erbij gelezen, omdat het weer erg interessant is hoe de mensen met de dingen omgaan die Jezus doet. Hè? Dat meteen maar even aan het begin van de preek. Het is gewoon heel interessant om die discussies te volgen, zeg maar. Er is zo'n man dus genezen, die was dus vanaf zijn geboorte blind. En dan ontstaat dus een enorme discussie over wat is daar nou allemaal gebeurd. En ze gaan, die fariseeërs, die gaan... De ouders interviewen. Die fariseeërs gaan eerst met de blinde man zelf praten. En dan komen ze niet helemaal uit. En dan denken ze van, nou, we gaan maar eens even met zijn ouders praten. En dan komen ze nog niet uit. En dan gaan ze weer die man interviewen. Je ziet de reacties van de buren. Hoe reageren de buren erop? Je ziet ook dat die ouders dus gewoon bang zijn. En die willen niks zeggen, die ouders. Want ze zijn bang om uit de synagoge geschopt te worden. Het is heel interessant om steeds te kijken hoe de mensen in die tijd reageren op de grote daden van de Heer Jezus. En het is ook gewoon goed om dat ook bij onszelf steeds te bekijken. Hè? Hoe reageren wij zelf op de grote daden van de Heer Jezus? Want je kunt je enorm erkennen in de reacties van deze mens. Dus we hebben in die hele serie preken hebben we dat gedaan. En dat Matthäus ook, die geeft steeds aan dat er allerlei mensen zijn die Jezus verwerpen en... Aan de andere kant aanvaarden mensen Jezus. En dat is heel interessant. Hoe komt het dat mensen Jezus aanvaarden? Wat is Jezus aanvaarden precies? En hoe komt het dat een heleboel mensen Jezus niet aanvaarden? Wat zijn daar de oorzaken van? Nou, als we gaan kijken naar die blinde man. Dan hebben de fariseeërs blijkbaar het idee. Dat deze man was dus blind vanaf zijn geboorte. Hè? Dat wordt heel erg duidelijk. Dus hij is blind, een blind geborene, zeg maar. Dus hij heeft geen ziekte gehad waardoor hij blind werd. Maar het is echt een blind geborene. En die fariseeërs, die leren blijkbaar dus, want dat blijkt wel uit vers 34, kijk maar eens mee, volgens 8 vers 34. Die fariseeërs, die leren blijkbaar in die tijd dat dat een gevolg was van zijn eigen zonde. Dus deze man is blind en dat komt door zijn eigen zonde, want dit zeggen die fariseeërs tegen de man. Ze riepen het uit, en jij, sinds je geboorte, een en al zonde, wil jij ons de les lezen? Dus dat dachten die fariseeërs. Blijkbaar leren ze dat ook. Dus dat ze legden een directe link tussen het persoonlijke lijden van mensen en hun eigen zonde. Ja, dat is vrij bizar natuurlijk. Hè? Maar dat werd dus geleerd door die fariseeërs. Dus dat is goed om een beetje de context te begrijpen. Hè? Dus dat is dus wat er geleerd werd in Israël. Jouw lijden ontstaat door jouw eigen persoonlijke zonde. Nou, moet je voorstellen dat ik dat zou doen als ik bij iemand... op bezoek zou komen in het pastoraat die ziek was. Ik denk niet dat ik dan nog lang dominee zou zijn hier, denkt u wel? Maar moet je voorstellen dat ik dat zou doen? En steeds zou zeggen van, dat komt door jouw zonde, dat je ziek bent. De Bijbel leert natuurlijk wel, daar moeten we ook... Dus wat Jezus... En dan komen die leerlingen van de Heer Jezus, die komen dus bij de Heer Jezus... en die vragen dus aan de Heer Jezus, van hoe komt het nou dat deze man blind is... En dus de discipelen zelf vragen dat, hè? Dus de discipelen vragen van hoe komt het nou dat deze man blind is? Heeft hij zelf gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? Dus je ziet hoe die discipelen dus grootgebracht zijn in de traditie van de fariseeën. Heeft hij zelf gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? En Jezus, en dat is weer een bijzondere uitspraak van de Heer Jezus. Heer Jezus kapt radicaal die link tussen ons lijden en onze persoonlijke zonde door. Want hij zegt, radicaler kun je het niet zeggen. Hij zegt, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders hebben ook niet gezondigd. Dat kun je ook haast niet geloven, want ik ken geen mensen die nog niet gezondigd heeft. Maar Heer Jezus die wil dus radicaal, super radicaal, de link doorknippen tussen jouw persoonlijke lijden en jouw persoonlijke zonde. Door dit te zeggen, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders hebben ook niet gezondigd. Het is echt een verrassende uitspraak van de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat ziet. Kijk, wat de Heer Jezus doet is dat hij ons wil afleiden van de waarom-vraag. Wij zijn allemaal steeds bezig met de waarom-vraag. Waarom ben ik gehandicapt? Waarom ben ik ziek? En waarom maak ik dit allemaal mee in mijn leven? En die vraag die heb ik ook heel sterk. Ik bedoel, ik kom bij veel mensen natuurlijk en dan denk ik dat ook echt wel vaak. Van waarom God? Waarom nou weer deze mens? Heeft u dat niet? Waarom jij? Deze mensen hebben al zoveel meegemaakt, God. En waarom houdt het niet op? Die vragen hebben we allemaal en die mogen we ook rustig stellen. Dat zegt God ook, kom maar met die vragen. Stel ze maar rustig. Maar Jezus die leidt ons af van het zoeken naar de oorzaak. Hij zegt, doe dat niet. Zoek niet naar de oorzaak. Het gaat niet om de vraag waar het vandaan komt, het lijden. Maar het gaat om de vraag, waar leidt het toe? Waar leidt dat lijden toe? Ja, dat is bekende, natuurlijk is het de bekende uitspraak. Ik was pas nog bij iemand op bezoek in de gemeente, die zei het ook tegen mij. Dominee, ik zoek niet naar de waarom-vraag, maar ik zoek naar waartoe. Waartoe leidt het? Ja, en toch... Ja, de Heer Jezus die maakt het eigenlijk nog scherper, hè? Niet waarom... Hij zegt niet waarom, maar waartoe. Maar je moet dat waartoe dan wel invullen. Want ik vroeg ook aan die vrouw, aan die zuster. Ik vroeg dan aan die zuster. Ik zei, oké, ik vind het prima dat u daarmee bezig bent. Niet waarom, maar waartoe. Maar waartoe heeft het dan geleid in uw leven? Nou, dat kon ze een beetje moeilijk zeggen. Dus we moeten dat ook verder invullen, hè? We moeten het verder invullen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Dat het niet gaat om de vraag waar het vandaan komt, maar waar het toe leidt. Hey, de Heer Jezus zegt dit, hè? De oorzaak van de handicap is niet het verleden. Dat zegt Jezus. De oorzaak van de handicap is niet het verleden, maar het gaat om de toekomstige effecten. Een beetje ingewikkeld gezegd misschien. Maar de oorzaak van het lijden is niet het verleden, maar het gaat om de toekomstige effecten. En God zegt dus duidelijk, dit zegt Jezus achteraan, de werken van God moeten zichtbaar worden. Daar gaat het om in ons leven. Dus in heel ons leven, niet alleen maar in het lijden, maar in heel ons leven gaat het hierom dat de werken van God zichtbaar worden in ons leven. En ook in het lijden mogen de werken van God zichtbaar worden. En het werk van God is niet alleen maar dat hij dan geneest, in dit geval geneest hij wel. Maar lang niet altijd geneest hij. Want ik kan genoeg voorbeelden noemen van mensen die niet genezen zijn, maar waar wel absoluut de werken van God zichtbaar worden. Het gaat steeds weer bij het lijden ook om de glorie van God. Om de heerlijkheid van God. Die moet zichtbaar worden in ons leven. En God die zegt dus van, en mijn werken die moeten door deze man zichtbaar worden. En dan kun je zeggen van ja, dat is ook mooi. Dan gebruikt God die man dus. Maar dat, ja, zo lees ik het zelf niet, dat God deze man gebruikt. Zo van, het lijden is in de wereld gekomen omdat God deze man wil gebruiken. Nee, dat zegt God ook niet. Jezus heeft het niet over die waarom-vraag. Jezus beantwoordt die vraag niet waarom deze man nu moet lijden. Die vraag beantwoordt hij niet. Hij zegt alleen dat de werken van God zichtbaar moeten worden in zijn leven. Dat zegt hij. Dat is het waarvoor God het lijden gebruikt. De werken van God moeten zichtbaar worden. Dat blijft een belangrijk punt, hè? Om ook zo met elkaar naar het lijden te kijken. En om ook zo te leren omgaan met het lijden in ons leven. Zoek met elkaar naar de werken van God. Kijk wat God doet, door het lijden heen. En daar moeten we dan ook over praten. Vertel nou eens van, toen jij een conflict had met je zoon. Vertel dan eens hoe God daar doorheen aan het werk is geweest. Vertel het eens. En vertel het eens. Hoe je de werken van God steeds weer ziet in je leven. En het interessante is dan dat die fariseërs. Kijk, die fariseërs die willen de werken van Jezus gewoon niet zien, hè? Die kunnen ze en die willen ze niet zien. Het enige wat ze doen is, deze man geneest op een sabbat, dat kan dus niet, dat is fout. Ze denken vanuit de regels, deze man geneest op de sabbat, dat kan dus niet, dat is fout. En ze willen de werken van Jezus niet zien. En die man die zegt steeds van, kijk dan gewoon naar mij, ik ben toch gewoon genezen. Zie de werken van God nou. Kijk nou naar mij. En ze willen het niet. Ze willen het gewoon niet zien. Ja, maar dat is altijd belangrijk. Hè? Dus het is heel mooi. Ik vind het echt een heel klein stukje over het lijden. Maar het leert ons echt heel goed om hoe we met het lijden mogen omgaan. Dat God daardoorheen aan het werk is. En dat God zijn glorie zijn heerlijkheid steeds weer wil laten zien in heel ons leven, ook door het lijden heen. En dat we daar ook naar moeten zoeken. Hoe is God hier aanwezig? Wat doet God precies? Ik vind het een heel mooi stuk. Leert ons echt, want ik hoor soms echt wel vreemde opmerkingen over de relatie tussen zonde en lijden ook hoor. De duivel doet dat ook hè. De vrienden van Job die komen op bezoek bij Job. En die zeggen tegen Job ook van, hey Job, je hebt zeker gezondigd dat je dit meemaakt. Ja? En ook daar kapt God dat radicaal door, die link. Ja? En zo komt de duivel ook bij jou op bezoek in jouw lijden. Doet hij. Hij komt bij jou op bezoek in je lijden en dan zegt hij ook tegen jou van, hey, jij hebt zeker gezondigd dat je dit meemaakt. Je hebt zeker gezondigd. Je bent zeker slecht. Ja? En God die vraagt van je, dat heb ik al vaker zo gezegd, maar dat blijft een belangrijke gedachte. God die vraagt van jou dat jij alles wat je meemaakt, je vragen, je moeite, je lijden, dat jij dat bij God brengt. En dan zal God daardoorheen aan het werk gaan. De werken van God moeten zichtbaar worden. En als je het niet, dat heb ik ook vaak gezegd, maar als je het niet deelt met God, als jij je lijden niet bij God brengt, dan kan de duivel dat lijden oppakken om jou kapot te maken. Als je het bij God brengt, dan is dat in hele veilige handen. Goed, dat als eerst. Als we dan verder gaan, dan zien we dat die man dus genezen wordt. Nou, daar hopen wij natuurlijk ook op. Ik denk dat we in ieder geval dat mogen verwachten, dat de Heer Jezus nu ook nog steeds heel veel grote dingen doet. Maar we zien dat die man genezen wordt en dat zijn ogen dus genezen worden. Maar het is wel op een hele aparte manier, hè? Jezus doet het op een hele aparte manier. Jezus zegt niet van, je kunt nu weer zien of hij wrijft niet even over zijn ogen of zo. Nee, wat hij doet is dat hij wat modder maakt. Hij spuugt op de grond en hij maakt wat modder. En hij smeert dan de ogen van die blinde man in en hij zegt, ga je maar wassen. Een heel aparte manier natuurlijk. En dus Jezus geneest niet direct, niet meteen. Dat doet hij niet. Nee, hij maakt die man eerst smerig. Hij maakt zijn ogen smerig. En ik denk dat daar een diepere betekenis achter zit. Dat Jezus, die wil dit helder maken. Het gaat niet alleen maar om fysieke genezing. Dat je lichamelijk weer beter wordt. Maar het gaat er ook om, en dat is minstens zo belangrijk. Steeds koppelt de Heer Jezus dat aan elkaar. Dat je zonden worden vergeven. Dat die diepe vuilheid in jou, dat daar iets mee gebeurt. Dus je hebt een fysieke genezing, maar je hebt ook nog een soort diepere fysieke genezing. En wat is die diepere fysieke genezing? Dat is dat onze zonden vergeven worden. En daarvoor is Jezus gekomen. Jezus die wil van ons heilige mensen maken. Mensen maken die gehoorzaam zijn. Dat wil hij. Hij wil van ons heilige mensen maken. Hij wil van ons gehoorzame mensen maken. Hij wil van ons mensen maken die hun zonden zeg maar bij Jezus brengen. Die iets gaan doen met hun zonden. En dat modder zeg maar wil dat helder maken. Je bent vies. Je ogen zijn vies. Je moet gewassen worden. He, dus dat is een diepere fysieke genezing. Kijk, in Johannes 5, dan lezen we over dat de Heer Jezus een man die al 38 jaar kreupel is, geneest. En die man die staat op en hij loopt weg. En dan zoekt de Heer Jezus die man later weer op in de tempel. Ook al heel bijzonder, hij heeft dus een man genezen. En later zoekt Jezus die man weer op in de tempel en zegt hij dit tegen die man. Dan zegt hij, ik zie dat het goed met je gaat, zegt hij. Zondig niet meer, zegt hij. Zodat er niet iets ergers met je gebeurt. He, dus het gaat de Heer Jezus niet alleen maar om die fysieke genezing, maar het gaat de Heer Jezus ook om die diepere fysieke genezing. Want reken maar dat als je zonden vergeven worden, en als je de Heer Jezus gaat erkennen, dat je leven dan gaat veranderen. Dat wordt heilig leven is fysiek zichtbaar, mensen. Toch? Niet zondigen is fysiek zichtbaar. Dus je hebt die fysieke genezing, je hebt ook die diepere fysieke genezing. En hoe wil de Heer Jezus ons dan afhelpen van zonde? Nou, ik wil u uitnodigen om even met mij mee te lezen in de Bijbel. Dan gaan we even naar Romeinen 1 en naar Romeinen 3. Romeinen 1. Vers 22, Romeinen 1, vers 22. Ik wil even met u helder zien te krijgen. We hebben het dus over de vraag, met het punt. God wil dus niet alleen maar de fysieke genezing. God wil ook die diepere fysieke genezing. Daar gaat het God om. Dat er iets met onze zonde gebeurt. Maar wat is dan precies zonde? Dat moeten we echt klip en klaar krijgen. Wat is onze zonde precies? Wat is zondig zijn? Zonde, en dat staat in vers 22, Romeinen 1, vers 22. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. Ja, dus terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn de, en ik denk dat het een algemene uitspraak is over mensen, terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. En je kunt het zo toepassen op die fariseeërs, hè. Ze beweren wijs te zijn, maar ze zijn dwaas. Ze zeggen zelfs tegen die man, meneer, zegt die blinde man, zegt, jij moet God de eer geven. Terwijl ze zelf God helemaal niet de eer geven, die fariseeërs, hè. Ja? Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, voor vogels, lopende en kruipende dieren. En daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan hun zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Wat is zonde? Zonde is dit, dat wij de majesteit van God uit het oog verliezen. Dat is zonde. Dat wij andere dingen in ons leven belangrijker gaan vinden dan de majesteit van God. Dat is zonde. Dat wij, wat Jezus, wat God zegt, of wat Paulus zegt, dat wij het geschapene, zeg maar, belangrijker gaan vinden dan de schepper. Dat is zonde. En dan komt het heel dichtbij, mensen. Dat we aardse dingen, menselijke afspraken belangrijker vinden dan de majesteit van God. Als we verder lezen, komen we in hoofdstuk 3, vers 23. Dan staat dit. Iedereen, het staat in de nieuwe vertaling, ik noem zo meteen ook even de vertaling hiervoor. Hoofdstuk 3, vers 23. Iedereen heeft gezondigd. Dus iedereen is zondig op deze aarde. Iedereen is schuldig op deze aarde. Dat zegt God heel duidelijk. Iedereen heeft gezondigd en iedereen ontbeert de nabijheid van God. En in de oude vertaling staat, we derven de heerlijkheid van God. We missen de heerlijkheid van God. Wat is zonde? Zonde is dat wij de heerlijkheid van God missen. Dat is zonde. En als je de heerlijkheid van God gaat missen, dan gaat het heel erg fout in je leven. Dan krijg je dus, wat ik die bekende uitspraak, heb je hem alweer, maar als je gelooft in de kleine Jezus, krijg je ook een heel klein geloof. Ja? Dat is zonde. En daarom, omdat wij de majesteit van God vergeten, omdat wij de heerlijkheid van God vergeten, daarom gaat het zo ontzettend vaak fout in ons leven. Want al die andere dingen, gaan wij dingen belangrijker vinden, al die andere dingen, zegt God, vragen heel veel van je. God vraagt niet, God geeft, maar alle andere dingen vragen heel veel van je. En dan is dus de vraag van, hoe kunnen wij van onze zonde afkomen? Dat is dan een belangrijke vraag. Hoe kunnen wij zonde overwinnen in ons leven? Hoe kunnen we anders worden? Nou, in de Bijbel leert dit, dan moeten wij weer de heerlijkheid van God gaan zien. Dat is wat wij moeten doen. Wij moeten weer meer de heerlijkheid en de glorie van God gaan zien. Kijk, en ik zal het nog even proberen concreet te maken. Kijk, als jij verkeerde verlangens hebt in je leven, en daar hebben we allemaal wel eens last van, denken, maar als wij verkeerde verlangens hebben in ons leven, dan kun je heel hard tegen jezelf zeggen, ik mag die verkeerde verlangens niet hebben. En achter iedere zonde gaat een verkeerd verlangen schuil, hè? Maar als je verkeerde verlangens hebt, kun je heel hard tegen jezelf zeggen, ik mag die verkeerde verlangens niet hebben. Word je daar anders van? Word je daar anders van? Ik hoor allemaal grijze hersencelletjes kraken. Word je daar anders van als je dat tegen jezelf zegt? Nee, daar word je niet anders van. Ja, dat is het bekende voorbeeldje van als je tegen jezelf zegt, ik mag daar niet naar kijken, dan ga je er juist naar kijken. Ik mag daar niet aan denken, dan ga je er juist aan denken. U weet wat, de roze olifant. Als ik tegen u zeg, je mag niet denken aan een roze olifant, ga je eraan denken. Ja, dus dat werkt niet. Hoe werkt het wel? Hoe kun je dus die verkeerde verlangens, die schuilgaan achter alle zonden, overwinnen? Verkeerde verlangens gaan alleen maar weg als er andere verlangens voor in de plaats komen. Zo werkt dat. Anders werkt het niet. Ja? En als je dat concreet maakt, dan is dat weer deze gedachte. Hè? Iets wat te groot is in je leven, wordt alleen maar kleiner als iets anders groter wordt. Dat is de lijn van de Bijbel. Dat is zoiets bijzonders, mensen. Dat is zoiets bijzonders. Dus we hebben drie dingen. We hebben een fysieke genezing van deze blinde man. Daarnaast hebben we die diepere fysieke genezing. Dat God van ons gehoorzame mensen wil maken. Van ons heilige mensen wil maken. Dat we de zonde strijden tegen de zonde. Maar de ultieme genezing in je leven is dat je gaat zien wie Jezus werkelijk is. En dat is erg interessant om te zien hoe dat bij die blinde man gaat. Moet u eens meelezen. Weer even terug naar Johannes. Johannes 9. Johannes 9, vers 11. Vers 10, hè. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen opengegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet, die heeft dat gedaan. Dus hij noemt hem eerst heel vaag, iemand die Jezus heet. Moet je kijken naar vers 17. Dan zeggen ze, ze vroegen weer aan die blinde man, wat denk je van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, zegt hij. Dus eerst iemand die Jezus heeft, en nu noemt u hem al een profeet, zeg maar. Gaan we nog eens verder. Dan gaan we naar vers 33 toe. Dan staat dit. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen. Dus hij zegt dan van Jezus, hé, hij komt van God. Hij komt van God. En dan vers 38, dan zie je dit. Toen zei de man, ik geloof, Heer. Dat is de beweging in het leven van die man, hè. Eerst zegt hij, iemand die Jezus heet. Dan zegt hij, hij is een profeet. Dan zegt hij, hij komt van God. En vervolgens zegt hij, ik geloof, Heer. Mooie beweging, hè? En dat is de ultieme genezing. Als jij gaat zien hoe groot de Heer Jezus is. Als jij de grootheid van God gaat zien. De glorie van Jezus gaat zien. Dan gaat je leven veranderen. En ik zie dat ook op de Alfa-cursus gewoon zo gaan. Zo gaat het precies, zoals bij deze man. Eerst wordt gezegd van, ik heb gehoord over iemand die Jezus heet. En dan zeggen ze van, hij zegt wel bijzondere dingen. Hij zal wel een soort profeet zijn. En er ligt een heel belangrijk moment dat mensen op een bepaald moment al gaan aanvaarden. Maar nee, deze komt van God. En dan ga je erover nadenken, waarom komt hij dan van God? Wat wil God daarmee? En dan hoop ik dat je daarna een beweging komt van dat je zegt, en ik geloof, Heer, ik ga op mijn knieën voor u. Laten we lezen met elkaar als voorbereiding op Goede Vrijdag weer twee teksten uit het Johannes-evangelie. Johannes 12 lees ik allereerst. Nu was er, Johannes 12 vers 20. Nu was er een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea, vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Toen zei Jezus dit, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. En dan zegt Jezus, ik ben doodsbang. Wat moet ik zeggen, Vader? Laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. En de mensen die daar stonden en dit hoorden zeiden een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Maar Jezus zei dit, de stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor jullie. Wat gaan we doen met de Goede Vrijdag straks? Jezus zegt dit tegen ons. Ik heb laten zien waarom het zo belangrijk is dat wij opnieuw de grootheid van God zien. Zonde is de grootheid van God mis. Zonde kan alleen maar overwonnen worden als wij weer de grootheid en de heerlijkheid van God gaan zien. Wat zegt Jezus over zijn lijden hier in deze tekst? Wat zegt Jezus over zijn lijden? Dit zegt Jezus over zijn lijden. Laat nu zien hoe groot u bent, Vader. En dan komt er een stem uit de hemel. En die stem van de Vader zelf zegt dit. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. Dat is wat er gebeurt aan het kruis, mens. Daar wordt de grootheid van God weer zichtbaar. En hoe? Dat ga ik met Goede Vrijdag uitleggen. Maar daar wordt de grootheid van God weer zichtbaar. En die stem die klinkt uit de hemel niet voor Jezus. Die stem die klinkt uit de hemel, zegt Jezus zelf, voor ons. De Vader zegt dat voor ons. En dat is het. Dat is een andere. Ik denk dat als we dat als uitgangspunt nemen om te kijken naar het lijden, dat daar de grootheid van God zichtbaar wordt aan het kruis en de grootheid van Jezus, dan denk ik dat we op een nog veel diepere manier over het lijden gaan nadenken. Dat is mijn verlangen voor aanstaande vrijdag. Bid voor mij. Of ik de geest mag ontvangen om het goed uit te leggen. Laten we gaan kijken naar hoofdstuk 17. Nog één vers. Johannes 17. Daar staat dit. Vers 1. Zo sprak hij. En daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel. En hij zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. Dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige ware God. Het staat exact hetzelfde. Jezus zegt daar dit. Hè? Jezus zegt steeds, de ure is nog niet gekomen. De ure is nog niet gekomen. En nu zegt hij, en nu is de tijd gekomen, zegt hij. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van de Zoon. En dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Dat gebeurt aan het kruis, mensen. Daar wordt de grootheid van Jezus Christus zichtbaar. Aan het kruis. En hoe? Wie der? Goede Vrijdag. Maar wil je eeuwig leven? Wil je eeuwig leven, zegt de Bijbel. Bijzonder, hè? Wil je eeuwig leven? Dit is het eeuwige leven, zegt de Bijbel. Dat is dat je God werkelijk kent. Heb je het weer, hè? Dat je de grootheid van God gaat zien. Eeuwig leven, mensen, is niet kwantitatief. In de zin van, het gaat niet over hoe lang je leeft. Eeuwig leven is kwalitatief. Eeuwig leven is God kennen. Je hebt drie soorten genezing, heb ik gezegd. Fysieke genezing, dat je ogen genezen worden. Je hebt die diepere genezing, dat je God van jou een heilig en nieuw mens wil maken. En de ultieme genezing is dat jij werkelijk gaat zien wie Jezus is. En hoe we de grootheid zien aan het kruis, dat zal ik verder uitleggen. Amen. Zing op Psalm 4, vers 3. wil graag een paar versen lezen als, uit de Bijbel als geloofbelijdenis deze middag. Ook om ons daarmee nog verder voor te bereiden op Goede Vrijdag. En ik nodig u uit om mee te lezen een paar versen uit 1 Korintiërs 1 over de ware wijsheid. Voorbereiding op Goede Vrijdag. Dit is de ware wijsheid. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaat. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. Hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. En de Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden en Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Dat als uitgangspunt voor Goede Vrijdag. Laten we zingen met elkaar uit Liebe voor de Kerkgezang 423. Laten we samen gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. O, bent u een onvoorstelbaar wijze God. Vader, wat u bedacht hebt om deze wereld te redden. Wat u daarvoor over hebt, dat is in geen mensenhoofd opgekomen en het zal ook nooit in één mensenhoofd passen. Vader, we danken u dat we ons allemaal in de kerk mogen verdiepen in het lijden van de Heer Jezus. Vader, u waarschuwt door uw dienstknecht Paulus ervoor dat het kruis geen holle klank mag worden. Vader, soms dan gaan we er zo gemakkelijk mee om. En dan zeggen we, ja, door het kruis zijn onze zonden vergeven. Maar het is zoveel meer wat daar gebeurt aan het kruis. Vader, we willen u van harte danken dat het helemaal goed is tussen u en ons door de Heer Jezus. We danken u dat het gordijn tussen u en ons weg is. Wat is dat mooi. Vader, voor u zelf is dat ook fantastisch, want u bent jarenlang, eeuwenlang een vader geweest die op afstand leefde van zijn kinderen. En nu is er geen afstand meer. En nu kunt u weer vader zijn. Door de Heer Jezus. Vader, geef dat we diep gaan beseffen hoe groot de liefde van de Heer Jezus is. De Heer Jezus, die zei zelf dit. U zei dit zelf, Heer Jezus. Niemand heeft meer liefde voor zijn vrienden dan hij die zijn leven geeft. En u gaf uw leven, Heer Jezus. Wat een wonder. En Heer Jezus, we kunnen verwonderd zijn over uw volmaakte gehoorzaamheid aan het kruis. U bleef maar liefdevol. U werd niet boos. U ging niet schelden. Toen al het kwaad, leugen, bedrog, martelingen, pijn over u heen gegoten werd. Toen bleef u zelfs uw vijanden liefhebben. U bleef gehoorzaam tot in de dood, Heer Jezus. Heer Jezus, we hebben het verlangen om in de komende week ook te ontdekken hoe uw grootheid zichtbaar wordt aan het kruis. Geef dat we een mooie en opbouwende viering mogen hebben met elkaar op Goede Vrijdag. En dat we daarna met elkaar dat overwinningsfeest mogen vieren. Want Jezus, u leeft. En u bent er voor ons en u leeft in ons en u zult ons nooit verlaten. Dank daarvoor. Dit is uw reddingsplan van de wereld, het kruis. Het lijkt zo dwaas, het lijkt zo apart, zo ongedacht. Maar geef dat we het begrijpen. Vader, we willen u danken voor iedereen die hier is in de kerk. De prachtige, mooie, kostbare mensen zijn hier. U houdt van ons allemaal. En u wilt niets liever dan dat het goed is tussen u en ons. Vader, sommige mensen die kunnen daar zo intens naar verlangen. Ik wil zo graag dat het goed is tussen mij en God. Sommige mensen vinden het moeilijk om te begrijpen wat schuld is en wat zonde is en wat Jezus heeft gedaan. Maar wat is dat een mooi verlangen, Vader. Het verlangen dat het goed is tussen u en ons. En dat willen we bij u brengen. Vader, wilt u geven dat we ook veel breder kijken dan ons eigen leventje. Want u komt om deze wereld te redden. U bent bezig om aan een nieuw koninkrijk te bouwen. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is uw plan. En deze aarde zal vernieuwd worden. En dan komt u met die hemelse stad, Jeruzalem, naar beneden. En dan gaat u onder ons wonen. Dat zal een wonder zijn. Dat we altijd zomaar even bij u kunnen binnenvallen, Vader. Vader, dan zal er geen pijn meer zijn en geen verdriet. En geen lijden en geen zonde. En soms kunnen we daar intens naar verlangen, Vader. Dat alles, alle duisternis, alle donkerte, alle ellende weg is. Vader, soms dan denken we ook wel, wacht nog maar even. Want ik heb nog zoveel vrienden die u niet kennen. Vader, geef dat we blijven werken, zolang het licht is. Want misschien komt er wel een dag dat het donker wordt in deze wereld. Geef dat we uw licht willen uitstralen, Heer Jezus. Want u schijnt in ons en u schijnt door ons. Vader, geef ons een diep inzicht in uw woord. En geef ons daarom uw Heilige Geest. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Er wordt zo dadelijk gecollecteerd en de collecte die is bestemd. De eerste voor de zending en de tweede voor Villa Klarendal. Allebei warm aanbevolen uiteraard deze collectes. Bij Villa Klarendal zijn we bezig met een nieuw gemeentestichtingsproject. En de zending, er zijn zendelingen bezig om predikanten toe te rusten in Oekraïne. Een immens groot gebied. Tijdens de collecte mag u luisteren naar een lied. Dus ik wil u vragen om ook stil te zijn dan. Laurens en Marjan die... Laurens en Marjan Foekers die stuurden ons een mailtje. Ik zal het even voorlezen. Ik word even zoeken. Ja, eerst. Willen jullie tijdens de dienst het nummer Breath spelen? Want ons dochtertje Daphne is te vroeg geboren, doordat Marian zwangerschapsvergiftiging kreeg en ligt nu in de couveuse. Het zou voor ons heel veel betekenen als jullie dit lied willen spelen. En de band heeft het ingestudeerd. Het is een lied van Michael W. Smith. The air is I breath. This is the air I breath. Of I breathe. My English is not so good at all. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Misschien zijn er meer mensen die heel erg verlangen naar God. Verlangen naar het leren kennen van de grootheid van God. Dat is een prachtig mooi verlangen. En deel het met elkaar. En vraag maar gewoon of mensen iets willen vertellen over hem. Want wij willen heel graag iets vertellen over de grootheid van de Heer Jezus en de grootheid van God. Laten we gaan staan en dan gaan we als laatste lied met elkaar zingen. Opwekking 654. Deze dienst de zegen van onze God meegeven. En Gods mooiste zegen is dat hij altijd dicht bij jou is, denk ik. En dat zegt God ook tegen jou. Hè? Ik wil graag met jou meegaan, met mijn liefde. En ik wil heel graag met jou meegaan, met mijn genade. En ik wil heel graag met jou meegaan nu, met mijn Heilige Geest. En laten we ons hart richten op God, om die zegen ook te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. De band gaat er wat nummers spelen, dus nog even wil zingen, dan kunt u lekker blijven staan of, en anders wel thuis. Tot vrijdag.
Lord.